Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 84 en daaruit de versen 5 en 6. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. We zingen van Psalm 84, de versen 5 en 6. Nadat we samen het geloof hebben beleden, zingen wij als amen daarop het laatste vers van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Het laatste vers van Psalm 56. Dat zingen wij als amen op de belijdenis van het geloof en we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zullen we samen bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Een schild in alle nood. Zo zongen wij samen als amen op de belijdenis van het geloof. Met de kerk van alle tijden en plaatsen, Heere onze God, hebben wij het geloof beleden. De triomferende kerk boven, de strijdende kerk op deze aarde wereldwijd, vervolgd en verdrukt, gezond of ziek. Met die kerk van alle plaatsen, van alle tijden, samen verenigd met ons hier, wij met hen. Een schild in alle nood. Uw kerk, ouderen, jongeren, hebben de strijd van het geloof moeten strijden of strijden die nog? Dat zijn soms grote woorden. Soms is het ook heel moeilijk en heel zwaar, die strijd. De een maakte dit van mee en de ander wat anders. Maar u wilt ons telkens weer in die strijd van het geloof wapens in handen geven om te kunnen volharden, om staande te kunnen blijven en om ook te kunnen delen in de overwinning. En daarom reikt u ons, in bijzonder deze dienst, het schild van het geloof aan, opdat wij staande met dat schild stand zouden kunnen houden en alle vurige pijlen van de boze zouden kunnen blussen. In dat opzicht wilt u ons vanavond leren. Opnieuw mogen we nadenken over die woorden van die wapenrusting, al die wapens van de strijd van het geloof, en mogen we in het bijzonder letten op dat schild. Wilt u door uw Heilige Geest ons helpen bij het lezen en bij het luisteren, maar geef ons door uw Heilige Geest ook dat we het in praktijk zullen brengen, wanneer de duivel telkens weer probeert om ons aan te vallen en ons te overmeesteren. Met grote dingen, met kleine dingen, met dingen in het openbaar en soms ook in het verborgen, soms ook heel listig. Wilt u ons dat leren door uw Heilige Geest? Als we zo direct de Bijbel open doen en daaruit lezen en daarna luisteren ook in de verkondiging, onthoud ons dan die geest van u niet, want die is het alleen die ons in deze dingen onderwijzen kan. Neem ons bij de hand en leid ons. We bidden u voor hen die meeluisteren thuis via de kerktelefoon, via de kerkomroep. Het zij op dit moment of het zij op een later tijdstip. Geef ook daar uw zegen, eerbied, aandacht, alles wat nodig is om uw woord te bewaren in het hart. Bouw de gemeente op, verheerlijk uw naam en werk. Dit bidden wij u in Jezus' naam, in de vergeving van al onze zonden. Amen. We gaan samen lezen uit het Lucas-evangelie, de geschiedenis van de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. En dat met het oog op de verkondiging naar aanleiding van Efeze 6 over de wapenrusting, het schild van het geloof. En we zien in Lucas 4, in de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn, staat ook in Matthäus 4, zien we hoe de Heer Jezus allerlei verleidingen, verzoekingen weerstaat. En daarom lezen wij uit Lucas 4, het woord van onze God als volgt. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug naar de Jordaan, van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem: als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem: ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven: u zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel en zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren, en dat ze u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. De lezing van de tekst is uit Efeze 6. Uit Efeze 6, En daar lezen we in vers 16. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Efeze 6, vers 16. Even ter inleiding dit. Wij leven in een tijd waarin er allerlei wapens zijn anders dan dat schild wat hier genoemd wordt. In onze tijd zijn er de atoomwapens, nucleaire wapens. En daarover vergadert men dan in maart in Den Haag en omgeving. Atoomwapens, vernietigende wapens met grote gevolgen. Chemische wapens, niet zo lang geleden bekend, door gebruik in Syrië. En niet te vergeten de drones. Maar om het heel eenvoudig te houden, als je bij de brandweer bent en er is brand, dan moet je wel water hebben. Het zij in een tank, brandweerauto, of het zij dat je direct bij de brand kunt aansluiten op allerlei bronnen. En bovendien, er zijn ook brandweerlieden die rusten van hun werk, gepensioneerd zijn of zo. Maar bij een brand heb je juist mensen nodig in actieve dienst, die het vak verstaan en die weten wat ze moeten doen als er brand is. Nou, dat beeld van die wapens, maar ook van dat eenvoudige blussen, dat komt misschien van pas bij de uitleg van Efeze 6, vers 16. Als je in het geloof strijden moet, dan zegt de Heere God, dan reikt de Heilige Geest ons hier een wapen aan, het schild van het geloof, waarmee je vurige pijlen kunt uitblussen. Maar dan moet je wel in actieve dienst zijn en een schild hebben dat inderdaad voorzien is van een vochtig kleed waarmee je kunt blussen. Maar daarover straks in de prediking. Het gaat over dat schild van het geloof. Eerst gaan we onze gaven geven voor Epaphras, voor kerkbeheer en de collecte bij het verlaten van de kerk voor de aanschaf van dit gebouw. Ik wil nog eenmaal herinneren aan de actie Kerkbalans die deze weken wordt gehouden en waarvan aanstaande vrijdag de afsluiting is. Degene die de afsluitingsavond organiseren zijn een beetje bang dat niet iedereen zich welkom weet. Want die avond is een afsluitingsavond en dat is bestemd voor heel de gemeente. Iedereen die afsluiting wil meemaken, is daar hartelijk welkom. Maar in het bijzonder is ook die avond voor alle vrijwilligers. Ja, hoort u daar ook bij en hoor jij daar ook bij? Ik heb het even op een rijtje gezet. Er zijn allerlei vrijwilligers. Welkomstcommissie. Het catechismusproject. Alle betrokkenen bij het jeugdwerk, en dat zijn er heel wat. Alle betrokkenen bij een of andere vorm van evangelisatiewerk. Vakantiebijbelweek, Haiti, mannenontbijt, bezoekbroeders, bezoekdames. Zij die de kerk schoonmaken, van binnen, van buiten, de tuin. De crash, kosters, veiligheidscommissie, kringwerkcommissie. En misschien zijn er nog wel meer. Vrijdagavond is het een Franse avond. Posters zijn opgehangen hier en daar, u kunt het zien. En u mag zich allemaal en jullie ook welkom weten, afsluiting van de actie Kerkbalans en een avond speciaal voor vrijwilligers. Bij deze nogmaals uitgenodigd. Ter inleiding op de verkondiging gaan wij zingen uit het Gebed des Heren, de versen 1 en 7. En aansluitend aan de verkondiging zingen wij uit die berijming de versen 8 en 9. 1 en 7 nu en na de verkondiging het Gebed des Heren, de versen 8 en 9. Aansluitend dus de versen 8 en 9 uit deze berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de weken voor Advent hebben wij een aantal keren over Efeze 6 nagedacht, over die wapenrusting. En toen deden wij in een aantal diensten een aantal ontdekkingen. Als het gaat over de strijd van het geloof, en sommigen vinden het altijd weer lastig dat geloven een strijd is. Maar als het gaat over die strijd van het geloof, dan hebben we een paar dingen ontdekt. In vers 10 van datzelfde hoofdstuk staat dat de broeders in de gemeente opgewekt worden. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Er is dus blijkbaar een bron van kracht, er is sterkte. De strijd van het geloof is eigenlijk per definitie al gewonnen. We zijn meer dan overwinnaar. Dat was de eerste ontdekking. De tweede ontdekking was dat we in die strijd van het geloof alleen maar opgeroepen worden om te staan. Weerstand te bieden, staande te blijven. Dus vooral op je post zijn. In vers 11 en vers 13 staat dat tot driemaal toe. De derde ontdekking was dat we ons moeten gorden met de gordel van de waarheid. En dan ontbrak dat woordje de. Het ging vooral in die strijd van het geloof niet zozeer om de waarheid, waarmee je dan vecht of zo, maar om waarachtigheid, om oprechtheid, om zuiverheid, om transparantie. De gordel van waarheid. In diezelfde tekst, vers 14, gaat het dan over het borstwapen van gerechtigheid. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En dan staat het woordje de er heel expliciet wel. Want er is maar één gerechtigheid waarmee je werkelijk veilig bent. En dat is de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat is de enige manier om je te bergen, om geborgen te zijn. De gerechtigheid. En de vijfde ontdekking die we deden, en dat ging over dat schoeisel en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Hoe ga je nu strijden in het geloof? Met de vriendelijkheid, met de liefde, met de barmhartigheid, met de warmte van het evangelie van Christus geschoeid. Met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Het is een vredesoffensief. Een aanval vanuit de vrede. Dat waren vijf ontdekkingen. En de zesde ontdekking doen wij vanavond hopelijk. Neem bovenal het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Het schild van het geloof. Een schild. En er staat erbij vooral. Als er één ding belangrijk is, dan is het dat geloof. Het schild dat je in het geloof opheft. Er waren allerlei schilden, korte schilden aan de arm, waarmee je heel bewegelijk kon zijn. Maar er waren ook in de strijd in die tijd schilden die zo groot waren als iemand zelf was. Dus van behoorlijk formaat, waar je achterweg kon schuilen. Een langwerpig schild, meestal in de linkerhand. En daaroverheen had men een bepaalde huid gespannen, een dierenhuid, die men vochtig kon maken. Een schild met aan de buitenkant, naar de vijand gericht, dus een vochtig kleed. Neem dat schild op. het schild van het geloof. Dat betekent dat je uitgerust moet zijn op dat punt. Dat schild moet er zijn en dat kleed erop, dat moet er ook op zitten. Dat moet op de juiste wijze vastgemaakt zijn en ook vochtig zijn. En je moet met dat geheel, wat best wel fors is, je goed oefenen. En zo staan in de strijd van het geloof. En dat schild van het geloof, wat stelt het dan voor? Want het gaat natuurlijk om een geestelijke strijd, niet om een letterlijke strijd. Zij die geloven, die vechten niet echt met zo'n schild. Wat wordt er daarmee bedoeld? Nou, dat schild van het geloof, waar je helemaal achter weg kunt schuilen in het geloof, dat zijn al de beloften van het evangelie. Het zijn dus eigenlijk allemaal woorden. En telkens weer opnieuw moet je met die woorden, met die beloften zo omgaan, dat je daarmee als het ware een schild om je heen vormt, waar dan die ander, die vijand, niet van weet. En niet van terug heeft. Dus neem vooral het schild van het geloof op. Dat zijn al die beloften van het evangelie. Dat moet je opnemen, daar moet je dus mee omgaan. Die moet je hanteren, die moet je dus kennen. En daar moet je dan op de een of andere wijze heel behendig in worden. De beloften van het evangelie. Waarom moet ik die Bijbel lezen? Maar Genesis, de Openbaring en steeds weer herhalen en zo. En die psalmen en die brieven van Paulus en bepaalde bekende teksten. Waarom moet je die allemaal weten? Wel, al die beloften, al die teksten, al die Bijbelgedeelten, al die verhalen. Dat zijn allemaal beloften die je vroeg of laat nodig hebt als een schild van het geloof. Als het nodig is om blijkbaar iets af te weren. Op dat staat het dan. Waarmee neem bovenal het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Waarmee u de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Een schild, een vochtig schild. En als daar pijlen opkomen, brandende pijlen opkomen, dan zullen ze sissen en dan zullen ze gedoofd worden. Nou, zo vocht men in die tijd. Pijlen maakte men in pek gedoopt en die stak men dan aan en die schoot men af in de richting van de vijand. En als die vijand dan niet op dat moment attent was, dan werd hij niet alleen getroffen door een pijl die scherp was en die zou kunnen verwonden, maar dan zou die pijl ook een brandje kunnen laten ontstaan, kunnen veroorzaken. En daarmee was het leed dan nog erger. Misschien hebt u wel eens van die filmpjes gezien over de bestorming van de Masada. Dan zie je hoe dat gebeurt. Van die grote schilden en van die pijlen, van die vurige pijlen. En als ze dan raak zijn, dan raken ze. Dan hebben ze dus op zichzelf al getroffen, al een wond. Maar als er dan ook nog iets van vuur meekomt, dan is dat voor die vijand helemaal gevaarlijk. En daarmee kun je dan misschien wel een burcht innemen. Pijlen van vlas, van teer. En dan aangestoken, afgevuurd op de vijand. En daarmee wonden toebrengen. En zelfs ook brandwonden, verderf en verwoesting teweeg brengen. Wel, zegt nu Paulus in deze brief. Neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u al die vurige pijlen van de boze. Het gaat dus niet om letterlijke vuurpijlen. Maar het gaat om pijlen van de boze, van de duivel. Blijkbaar is de duivel bezig om voortdurend ons te bestoken met allerlei pijlen, met allerlei gevaren. De overste van deze wereld heeft heel wat pijlen op zijn boog. Hij heeft heel wat leugentjes die hij op ons afvuurt. En er zijn heel wat duistere praktijken die hij op ons afzendt. En voordat je het weet, word je met al die leugens en al die duisternissen bestookt. Allerlei antichristelijke machten. Het zijn de vurige pijlen van de boze. En ze lijken misschien wel een beetje onschadelijk. Het lijkt allemaal niet zo erg te zijn. Maar ze kunnen verwonden En ze kunnen ook brandwonden doen ontstaan. Ze kunnen verderf teweeg brengen en verwoesting teweeg brengen. De vurige pijlen van de boze. En die moeten we afweren met het schild van het geloof. Ja, die moeten worden geblust, gesmoord. Er moet op al die listen van de duivel een antwoord komen. Op al die aanvallen, op al die verleidingen, op al die verzoekingen. Daar moet een antwoord op komen, zodat die wond niet kan ontstaan. Zodat die vurige pijl van de boze niet datgene kan uitwerken wat die boze bedoelde. En daarom, er moet geblust worden, je moet wakker zijn, bekwaam zijn. En heel doeltreffend met de beloften van het evangelie blijkbaar al die aanvallen in de kiem smoren. Neem bovenal het schild van het geloof op. Dus al die beloften van het evangelie. Zorg dat je ze kent, zorg dat je ze hebt. En als dan de duivel op de een of andere manier probeert je aan te vallen, op een hele listige, leugenachtige, duistere manier, dan moet je proberen met die beloften, met dat schild van de belofte, met het schild van het geloof, die aanval af te slaan. Er zijn er mensen die niet op hun mondje gevallen zijn. Zo zeggen we dat. Sommigen zijn nogal stil. Maar anderen die hebben altijd een antwoord en zijn altijd als de kippen bij. En die lopen altijd voorop en die weten overal iets over te zeggen. Ze zijn niet op hun mondje gevallen. Sommigen zijn heel handig en gewiekst. Als het gaat om werk en als het gaat om werkgelegenheid, als het gaat om een sollicitatiegesprek, als het gaat om bepaalde ontmoetingen en vrienden en vriendinnen, dan zijn ze zo handig en zo gewiekst, ze kunnen met iedereen omgaan. Ze zijn niet op hun mondje gevallen en ze hebben altijd een antwoord. Nou, dat is heel handig soms. Ook wel eens irritant. Maar in geestelijk opzicht, in de strijd van het geloof, is er alle reden om niet op ons mondje gevallen te zijn en heel handig met die beloften te manoeuvreren en als het om die duivel gaat, heel gewiekst te zijn. Want voordat je het weet, ben je getroffen door zo'n vurige pijl en is het leed niet te overzien. En we zouden kunnen denken, nou ja, die duivel, als die al bestaat, nou die bestaat echt wel. Nou, die zal mij wel niks kunnen maken en daar heb ik geen last van. En het zal allemaal wel goed komen uiteindelijk, want God zal wel voor mij zorgen en zo. Die maakt het allemaal wel af wat hij begonnen is. God zal wel en het zal zo'n vaart niet lopen. Nee, zegt apostel Paulus, als het nou gaat om de strijd van het geloof, gemeente van Efezen, als het gaat om die strijd, neem dan vooral de belofte van het evangelie is een schild van het geloof waarmee je al die vurige pijlen van de duivel die gewis komen zult kunnen blussen. Zorg dus dat je niet op je mondje gevallen bent. Dat je met die beloften heel handig om kunt gaan en dat je heel wakker bent, gewiekst bent als die duivel weer met zijn aanvallen komt. Een brandweerman met een prachtige waardering, buitendienst. Ja, die moet je niet hebben als er brand is. Maar echt een brandweerman in actieve dienst die weet, als er nood aan de man is en als er een bepaalde brand is, dan weet ik wat ik doen moet. In actieve dienst. Neem op het schild van het geloof, opdat je al die vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Nou, dat is het beeld. We hebben samen gelezen uit Lucas 4. Had ook Matthäus 4 kunnen zijn. De geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. En in dat verhaal, daar lees je heel eenvoudig hoe de Heer Jezus met de duivel omgaat. Dus hij bestaat echt wel, die duivel. Want de Heer Jezus heeft er ook terdege mee te maken gehad. Al in het begin van zijn optreden en tot zijn laatste snik toe. Maar de verzoeking in de woestijn is dan wel een heel bekend voorbeeld hoe de Heer Jezus 40 dagen lang, 40 nachten lang in het bijzonder door de duivel werd verzocht. Vol van de Heilige Geest keerde van de Jordaan terug en werd door de Geest in de woestijn geleid. Dat is heel mooi dat de Heer Jezus Christus de woestijn ingeleid wordt om daar te laten zien. De Heilige Geest heeft dat dus op zo'n manier geleid. Om daar te laten zien hoe wij ook in het geloof in de Heer Jezus Christus kunnen staande blijven in de strijd van het geloof. 40 dagen werd hij verzocht door de duivel. Hij at niet in die dagen. En tenslotte, toen die dagen voorbij waren, kreeg hij honger. En dan komt die eerste verzoeking. Dan komt de duivel naar hem toe, een vurige pijl. Zeg dat deze steen brood wordt. U hebt toch honger? Nou, dan, als u de zoon van God bent, dan moet u toch van deze steen brood kunnen maken. Nou, dat kan de Heer Jezus natuurlijk wel. Want hij deed wonderen. En waarom zou dat hier niet kunnen? Maar als de duivel hem op deze manier aanvalt, dan probeert de duivel hem onderuit te krijgen. En dan zegt de Heer Jezus eenvoudig, er staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven. Hij neemt, om zo te zeggen, het schild van het geloof en belofte. Bij brood alleen kun je niet leven. En daarmee is die vurige pijl van de boze geblust. Hij laat hem al de koninkrijken van de aarde zien. Oh, zegt de duivel, als je één knieval voor mij maakt, dan zal ik al die koninkrijken geven. Maar wat zegt de Heer Jezus? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Met andere woorden, ik ben uw dienaar niet. Er staat geschreven, die vurige pijl van de boze wordt op deze wijze geblust door dat ene duidelijke antwoord van de Heer Jezus Christus. Hij, die de schriften kende, bluste die vurige pijl. En dan neemt u mee naar de tempel, spring maar naar beneden en dan zullen de engelen u dragen. Nee, zegt de Heer Jezus, de Heer God mogen wij op die wijze niet verzoeken. Het zou allemaal kunnen gebeuren, het zou allemaal waar zijn en hij heeft ook macht over alle rijken. En de engelen zouden inderdaad hem dienen en dat doen ze ook later, maar niet op deze wijze. Er staat geschreven en met dat woord wordt die vurige pijl van de duivel na 40 dagen en 40 nachten geblust. En de duivel heeft geen vat op hem, op de Heer Jezus Christus. Hij heft het schild en blust elke pijl. En de engelen komen en dienen hem, staat er in Matthäus 4. Het schild van het geloof, al die vurige pijlen daarmee blussen en dan komen de engelen je dienen. Zou die duivel vandaag ons ook verzoeken en op welke wijze dan? En op welke wijze moet je er dan tegen vechten? Hoe moet je nu in deze tijd, in 2014, het schild van het geloof opheffen om die vurige pijlen van de duivel te blussen? Ik heb 3 verzoekingen geprobeerd onder woorden te brengen. Ik wil ze u graag voorhouden. En de eerste is deze. En dat is een verzoeking die alles te maken heeft met ons lichaam. De duivel probeert op allerlei manieren ons te verzoeken, juist op het terrein van het lichamelijke. En voordat je het weet, is dat het een en het al. En heeft de duivel je op die wijze in zijn macht. Hoezo? Het lichaam als een vorm van verzoeking. Hoe kan de duivel juist op het terrein van het lichamelijke je verzoeken? Nou, als je van je buik je God maakt. Eten, drinken, vrolijk zijn. Want je mag toch zeker van al die gewone dingen van eten en drinken en zo genieten? Of je gaat helemaal op in de sport. En het lichaam is alles. Het gaat om prestaties. En je verzorgt je lichaam zo dat een ander dat lichaam gaat begeren. Je maakt van je buik je God. Je maakt van je lichaam een afgod. Een sportlichaam, prestaties. Schoonheid, schoonheidsbehandelingen. Of je bent zo met je lichaam bezig, of eigenlijk je vergeet je lichaam, dat het helemaal onder druk komt te staan. Dat kan ook helemaal andersom dus. Dat je je lichaam en je hele bestaan minacht, overmatig gebruik van je lichaam. Je put het helemaal uit. Je lichaam, je geest. En je minacht dus datgene wat je van de schepper hebt ontvangen. En je verwaarloost je lichaam. Je kunt er ook helemaal niks mee doen. Zoals die gelijkenis van de talenten. Je hebt een lichaam ontvangen, je hebt een talent ontvangen en je doet er gewoon helemaal niks mee. Je laat het maar gaan. Je bent niet ijverig. Je doet er gewoon helemaal niets mee. Met je geest niet, met je geestelijke gaven niet, met je lichaam niet. En je ziet wel waar het een keer uitkomt. En op de een of andere manier probeert de duivel je op het terrein van het lichamelijke in zijn macht te krijgen. En de ene naar de andere pijl, en bij de een deze pijl en bij de andere die pijl, wordt op je afgevuurd om op de een of andere manier je te verwonden. Maar hoe moet je dan met je lichaam omgaan? Mag je dan niet sporten? Mag je dan niet eten? Mag je dan niet drinken? Mag je het dan niet verzorgen? Mag je het dan niet mooi maken? Je moet toch werken en je moet soms hard werken. En als het dan toch stress wordt en zo, hoe moet het dan? Nou, in het geloof met je lichaam omgaan. In het geloof. En de vurige pijlen van de duivel blussen. Ja, hoe dan? Door dan te zeggen tegen die duivel, en dus ook tegen jezelf, want soms ga je er helemaal in mee. Mijn lichaam is een tempel van de geest. En als ik op een overmatige manier met dat lichaam omga, welke wijze dan ook, misschien wel verslavend, dan maak ik die tempel van de geest, mijn lichaam, kapot. En ik mag mijn lichaam wel verzorgen, maar niet tot begeerte. En God zegt ook dat je van tijd tot tijd gewoon een weinig, een beetje, wat passend is, moet rusten. En als het gaat over te weinig inspanning, dan zegt God tegen zijn volk, zegt de kinderen van Israël, dat ze voorttrekken. Allerlei pijlen waarmee de duivel probeert ons leven, ons lichamelijke leven, ons bestaan op deze aarde stuk te maken. Ons ellende te bezorgen. Nee, zeggen we dan tegen die duivel, zo niet, want er staat geschreven dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dat we het mogen en moeten verzorgen, maar niet tot begeerte, dat we weinig mogen rusten en dat we voortdurend moeten doen wat onze hand vindt om te doen, zegt de kinderen Israël als ze voorttrekken. Dat staat er geschreven. Nou, misschien kunt u op uw eigen manier dat lichamelijke, die verzoeking op het terrein van het lichamelijke wel invullen. Wat wil God dat wij met ons lichaam doen als het gaat om onze man, om onze vrouw, ons man zijn, ons vrouw zijn, ons kind zijn. Als het gaat over eten en drinken, sport en seksualiteit. Een tempel van de Heilige Geest. Weg duivel, op die manier maak ik mezelf als beelddrager van God stuk. En dat is de opdracht niet. in het geloof de vurige pijlen van de duivel blussen door te staan in het geloof met de beloften van het evangelie. Dat was de eerste verzoeking. De tweede verzoeking op het terrein van de afgoden. Vroeg of laat hebben wij allemaal van die dollartekens of eurotekens in onze ogen. En dat kan ons zo beheersen. Ja, dat we er zo vol van zijn dat al het andere op de tweede plan komt. En voordat je het weet, beheerst dat geld je zo dat je aan God en godsdienst niet meer toekomt. En ook geen vrede hebben, want het gaat alleen maar om meer geld, om meer euro's, om meer dollars, om meer aanzien, carrière. Mag je dan niet zorgen voor een carrière? Natuurlijk wel, je mag ijverig zijn met je talenten en je mag proberen carrière te maken, maar dat is natuurlijk niet het einde. En je kunt zo bezig zijn met de afgod van geld en van carrière en van werk. En met internet, je kunt zo beheerst worden door al datgene wat via internet naar ons toe komt. Het amusement op allerlei manieren, je hoeft niet meer te gaan zitten kijken, maar je kunt het gewoon op het moment doen dat je het zelf wil. Maar je wil het wel zien en je wil het wel volgen, vanavond nog, om 8:30 en anders morgen, uitzending gemist. En dan al die games, al die spelletjes. Nou ja, het begint allemaal onschuldig, maar voordat je het weet, wordt er een pijl op je afgestuurd en nog een pijl en nog een pijl en hier een wond en daar een wond en het wordt steeds erger. Allerlei spelletjes, ja, sommige zijn natuurlijk onschuldig, dat zeggen we allemaal, zeker in het begin. Het is allemaal onschuldig, och, dat kan ik wel wegpoetsen en zo. Maar we willen het allemaal hebben, die hebben dingetjes, dat amusement, die spelletjes en dat bezit en dat huis en die auto. En het kan ons zo beheersen dat we er helemaal door onderdoor gaan. De een heeft deze afgod en de ander. Oh, ik heb niks met die games. Ik heb niks met internet. Ik heb niks met dat geld. Ik heb niks met die auto. Prima. Maar dan is het waarschijnlijk wel iets anders waar je een afgod van maakt. Maar hoe moet je dat nou aan de kant zetten? Hoe moet je dat nou afweren? Nou, neem het schild van het geloof. Neem beloften van het evangelie. Neem die teksten uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament, uit de psalmen, de verhalen, de wonderen, de brieven. Neem die beloften en probeer daarmee de vurige pijlen van de duivel af te weren, uit te blussen. Geldgierigheid, nou ja, dat is niet zo onschuldig, nee, is de wortel van allerlei kwaad. Dus we zijn gewaarschuwd. En als je heel veel bezit hebt en je wil nog meer en nog meer en nog meer en nog groter, dan zegt de Heer Jezus in de gelijkenis, dwaas. In deze nacht wordt het allemaal van je afgenomen, in een doodshemd zit geen zak. Laat onder de macht van niets je brengen. Nee, duivel. Je krijgt me er niet onder, dat spelletje. Nee, als het mij werkelijk verleidt, als het werkelijk mijn afgod wordt, als ik zo verzocht word, dan zegt mijn heiland tegen mij, laat onder de macht van niets, zelfs van het eenvoudigste spelletje, niet brengen. En neem het schild van het geloof, waarmee u al de vurige pijlen van de boze kunt blussen. Nou, als het gaat om dat lichaam, de een op deze, de ander op die manier, u op uw manier en ik op mijn manier. Tempel van de geest, duivel, blijf daar vanaf. Ik mag het verzorgen, maar niet door begeerte, mag weinig rusten en ik moet vooral bezig blijven, voorttrekken. En die afgoden, er zit zoveel, ja, blijkbaar onschuld in allerlei dingen. Maar voordat je het weet, één vinger geef je en de duivel heeft je hele hand. En voordat je het weet zit je helemaal onder en
en ben je verslaafd aan dat spelletje, en ben je verslaafd aan dat middeltje, en ben je verslaafd aan die carrière-drang, en ben je verslaafd aan, noem maar op. Laat onder de macht van niets je brengen. Neem het schild van het geloof om al die vurige pijlen te blussen.
En de derde verzoeking, op het terrein van de gemeente. Er liggen allerlei gevaren op de loer. Er worden allerlei vurige pijlen op ons afgezonden als gemeente. Ook als wijkgemeente Ichtus. In de Nieuwtestamentische brieven komt dat regelmatig terug. Er waren allerlei mensen die aangaande de Heer Jezus Christus andere dingen zeiden. Maar wie ontkent dat Jezus de Christus is, dat is een dwaalleer. Dus waken bij het evangelie. In onze tijd zijn er heel wat mensen, ook binnen de kerk, die niet meer geloven in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. Die zeggen die opstanding uit de doden, de lichamelijke opstanding, och, ja, dat kan ik haast niet meer geloven, dat geloof ik ook niet meer. Als het gaat over die opstanding, dan is dat meer een idee van, ja, je moet zelf opstaan en je moet zelf het best een beetje voorzetten en je moet zelf iets door een vorm van opstand ervan maken. Je moet niet bij de pakken neerzitten, maar je moet zelf de hand uit de mouwen steken en iets aan allerlei nood in de wereld doen. Je moet zelf opstaan. En die lichamelijke opstanding van Christus, och, dat is een fabel. Dat is een verzinsel van mensen, dat zit in de hoofden van al die mensen, ook van die apostelen. Maar we moeten zelf iets van die opstanding maken. Nou, dat zijn bepaalde dwaalleren. In de brieven komen die terug. Wie ontkent dat Jezus de Christus is, of wie ontkent dat Jezus opgestaan is uit de doden. Er is een andere dwaalleer die zegt van, ja, het gaat niet om de dingen die je allemaal doet, het gaat om je hart. Kijk, je kunt van alles en nog wat doen in de wereld en je kunt eten en drinken zoals je wil en leven zoals je wil. Maar dat is allemaal niet zo erg, want dat lichaam dat gaat toch allemaal voorbij. Dat is maar tijdelijk, dat is het buitenkant, dat is omhulsel. Maar het gaat vooral om wat je doet in je hart. Als je met je hart maar gelooft. Nou, dat is een valse tegenstelling. Het gaat over de dingen van elke dag en het gaat over je hart, het gaat over je hart en het gaat over de dingen van elke dag. En dat hoort bij elkaar. En als het gaat om zalig worden, dan zijn er tegenwoordig heel wat mensen die zeggen, och, uiteindelijk komt het met iedereen wel goed. En de Heer Jezus Christus, God is liefde in de Heer Jezus Christus. En tenslotte zal hij tegen alle mensen wel zeggen, komt in de hemel. Gij gezegende en erft het koninkrijk. Geen onderscheiding, iedereen wordt zalig. Nee, want er zijn mensen die geloven en zij die niet geloven. En de Heer Jezus heeft gelijkenissen verteld en heeft dingen gezegd en gedaan waaruit blijkt dat de ene moordenaar gered wordt en de ander niet. En Judas ging zijn eigen weg en zo. Jacob en Esau. Geloof en ongeloof. En als je nou al die dingen hoort binnen de gemeente, toen, in de Bijbel komen ze voor en ook vandaag de dag komt het op de een of andere wijze weer terug. Als je al die dingen hoort, wat moet je daar nou tegen doen? Nou, die Bijbel lezen. En het schild van het geloof opnemen. En al die vurige pijlen die afgeschoten worden, die moet je proberen te blussen. En daarvoor is kennis nodig. Kennis nodig in het geloof. En heel veel mensen weten zo weinig van de Bijbel, dat als een ander zo'n dwaalleer verkondigt of iets daarvan laat zien, ja, ik weet ook niet meer precies hoe het zit. En voordat je het weet, zak je zo met zo'n dwaalleer mee en ga je zo dat pad van zulke mensen op en zeg, ja, het zal wel zo zijn. En je wordt zo meegezogen in die denktrand van al die andere mensen. Hoe blus je die vurige pijlen uit door kennis te nemen? Geen luie dienstknecht te zijn, maar ijverig te zijn. Kennis te vergaren in het geloof. En als het gaat om die naaste, dat zou dan niet belangrijk zijn. Dan zegt de Heer Jezus, doe gij desgelijks. Die naaste hoort er wel zeker bij. Het gaat niet alleen om je hart, het gaat ook om je daden. Neem het schild van het geloof. Al die beloften, we zullen ze dus moeten leren spellen. Want alleen als we ze leren spellen, al die beloften, als we die beloften kennen, kunnen wij al die vurige pijlen, ook als het gaat om de gemeente, afweren. Hoe vaak is het niet op een bijbelkring, catechisatie of kerkraadsvergadering, dat we dan met elkaar ergens mee bezig zijn en dingen zeggen en dingen proberen uit te leggen en dan tenslotte zeggen, ja, ik weet ook niet hoe het precies zit. En als we niet meer weten hoe het precies zit, dan zou de duivel zomaar binnen kunnen dringen en zo ons maar kunnen verwonden en dan zou het van kwaad tot erger gaan. Daarom is het nodig dat we als kerkenraad, als catechisanten, als mensen in de kring, de dingen onderzoeken, zodat we weten wat de Bijbel zegt. Neem het schild van het geloof, waarmee we al die vurige pijlen kunnen blussen. Ik ga afsluiten. Op het terrein van het lichaam, allerlei verzoekingen, allerlei afgoden, allerlei dwaalleer binnen de gemeente. Neem het schild van het geloof. In het begin heb ik gezegd dat je dat schild wel moet kunnen hanteren. Je moet dus oefenen. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Een brandweerman die zal dus de nodige oefeningen moeten doen. Elke week als die vrijwilliger is of als die beroepsmatig bezig is, dan zal hij voortdurend allerlei oefeningen moeten doen. Want als de nood aan de man komt, dan moet hij kunnen optreden. Dan moet hij kunnen blussen. Wij moeten oefenen waar? In het gezin. Oefenen als ouders. Oefenen met je kinderen, oefenen samen, oefenen met hen. Als kinderen oefenen met je ouders. Allerlei dingen samen onderzoeken en je oefenen om dat schild van het geloof. Ja, mam, waarom mag ik dat nou niet? Waarom is dat nou verkeerd en waarom moet ik dat geloven? En waarom is het zus? Nou, kom er dan maar bij, dan leg de Bijbel open. En zullen we eens kijken wat de Bijbel erover zegt. Zo en zo en zo. Dat is niet altijd 1 en 1 is 2. Dat kun je niet in 5 minuten uitleggen, maar samen als ouders met je kinderen, als kinderen met je ouders, bij de geopende Bijbel zoeken naar antwoorden waarmee je die duivelse pijlen kunt blussen. Als gezin en als gemeente. En daarom is die Bijbelstudie op de catechisatie en op de club zo belangrijk. En daarom moeten we leren om samen wakker te zijn en elkaar wakker te houden. En als je het eventjes niet wist, dan zoek je thuis maar op. En dan zeg je de volgende keer, ja, die en die vraag, zo en zo, waarom was het zus en waarom was het zo niet? Daar en daar staat het, zo en zo is het. Samen oefenen om het schild van het geloof te hanteren. En weet u wat wij niet hoeven te doen? En dat was de 6e ontdekking. Wij hoeven geen pijlen af te schieten. Het is, neem het schild van het geloof op, waarmee u al de vurige pijlen van de boze kunt blussen. Wij hoeven dus geen pijlen af te schieten. Alleen maar het schild van de beloften hanteren in het geloof. Opnemen, staan in het geloof en alleen maar blussen. En dan? Nou, dan is het gevaar geweken. Neem het schild van het geloof
waarmee je al die pijlen kunt blussen. Er is dus altijd een antwoord op al die aanvallen van de duivel. Neem het schild van het geloof om al die vurige pijlen te blussen. En verder niet? Nee. En dan? Dan zullen de engelen komen en ons dienen. Staan in het geloof. Blussen. En de engelen zullen dienen. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Een schild in alle nood. Heer onze God, er komen wat pijlen op ons af. Soms ervaren we dat en soms ervaren we dat juist ook niet. En dat is het meest listige en het meest verraderlijke. En voordat we het weten, zijn we slachtoffer. Heer onze God, wilt u ons wakker maken, wakker schudden en wilt u ons leren onderscheiden wat duivels is, wat listig is, wat leugenachtig is, wat onbijbels is, wat ongeestelijk is. En geef ons de woorden in de mond. Geef ons dat we kunnen strijden met het schild van het geloof om al die vurige pijlen te kunnen smoren. Sterk ons in die strijd. Misschien is er wel iemand onder ons die in bijzonder ervaart op de een of andere wijze aangevallen te worden en daar geen raad mee weet. Heere, wilt u hem, wilt u haar in bijzonder sterken, geloof geven. En juist op die momenten ook woorden in de mond en woorden in het hart, om antwoord te kunnen bieden op die aanvallen, om die aanvallen te kunnen blussen. O Heere, wilt u met hen zijn, die het in dat opzicht zo zwaar hebben en op zoveel manieren telkens weer die aanvallen ervaren. Geef moed en kracht en bovenal geloof en woorden in de mond. En wilt u ons leren als gemeente om strijdbaar te zijn, om weerbaar te zijn, om wakker te zijn. En wilt u ook leren om elkaar wakker te houden, bij de les te houden, zodat we niet gaan denken dat het allemaal mee zal vallen. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen machten en krachten, tegen overheden. Niet zomaar, maar het is de duivel die erachter zit. O Heere, maak ons wakker en maak ons weerbaar. En geef dat we het ook zullen ervaren. Dat waar wij met uw woord, met uw beloften er tegenin kunnen gaan, dat er rust komt en dat engelen ons gaan dienen. Komt er nu nooit een einde aan die strijd, wanneer wij het schild van het geloof opnemen en al die vurige pijlen blussen, dan zegt uw woord toch dat engelen zullen komen om te dienen. Dan keert de rust weer. Heere, neem genadig alle zondige weg, ook van de diensten van deze dag, ook van deze middagavonddienst. En gebruik het alles tot uw eer en tot verheerlijking van uw grote naam. Zegen de gaven die we mochten geven, die uw kanalen gaven, maar ook voor kerkbeheer. Wees met ons in de komende week als er weer kringen samenkomen, als er gecategoriseerd wordt, als jongeren samenkomen in het jeugdwerk, als er de inzameling is voor kerkbalans. Heer, wilt u zelf uw gemeente bouwen en al datgene wat onrust geeft, wat afbreekt, wat verstoort, wilt u dat wegnemen, in de kiem smoren. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt de eer, de lof en de dank toe. Vergeef genadig alle zonden en hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst, alleen wordt de ere toegebracht. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, het 8e vers. gebeden gaat u heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.